Hoi, wij zijn Natasja en Marjolein en je luistert naar de Grote Tiny House Podcast.
Wij bespreken niet alleen maar rozengeur, ook poepluchten. Het echte plaatje dus.
Ja, deze aflevering zou gaan over of tiny houses dé oplossing zijn voor de woningcrisis. Maar het gaat over off-grid leven. Want de gast die we uitgenodigd hebben, of die we heel graag willen spreken voor de woningnood aflevering, die kon niet voor deze opname. Dus we hebben het geswitcht. We gaan het vandaag over off-grid leven hebben. En de volgende aflevering gaat over of tiny houses de oplossing zijn voor de woningcrisis.
Het is nu fantastisch goed weer om de was te doen, Natasja. Ja. Want ik heb genoeg water in de tank. Er is heel veel regen gevallen de laatste tijd. En het zonnetje schijnt nu volop. Dus ik heb genoeg stroom. En het is mooi weer. De was kan buiten drogen. Hoppa. Dus dit is gouden tijd voor de was. In een tiny house. Off-grid.
En dan in je hangmatje ernaast hangen. Terwijl het aan het drogen is.
Nou, misschien kan dat dit weekend alweer. Ja.
Tot 21 graden.
Lekker. Zondag. Oh, eindelijk.
Heerlijk.
Ja, je moet het een beetje uitkiezen wanneer je de was draait, wanneer je off-grid woont. En daar gaan we het vandaag over hebben. Over off-grid wonen en leven.
Ja.
En dan gaan we het hebben over, hoe werkt dat dan? Welke installaties moet je dan aan denken? En met de seizoenen meeleven en met het weer. Ja, op is op, hè. Als je off-grid woont, dan gaat de stroom een keertje op. En het water ook. Nou,
dat allemaal komt voorbij. Ja, ik denk dat jij hebt natuurlijk de meeste ervaring met echt off-grid wonen. Wij hebben voor een deel off-grid gewoond. Dus ik kan wel een beetje meepraten, gelukkig, deze podcast. En we hebben nog een aantal vragen over van onze vorige podcast, hè?
Oh, ja.
Waarin we heel
veel
vragen beantwoord hebben. Dus die nemen we sowieso mee. Ja. Dus ik denk dat het wel weer een hele informatieve aflevering gaat worden.
Dat denk ik ook. En we hebben ook weer een leuke gast.
Ja.
En dit keer hebben we Green Evelien in de uitzending.
Ja. En ze woont niet tiny, maar wel helemaal off-grid. Dat vind ik echt zo stoer.
Ik ben heel benieuwd hoe ze het allemaal geregeld heeft.
Ik ook.
Gaan we straks met haar bespreken. Maar we gaan natuurlijk zoals altijd eerst weer naar het nieuwtje. Nieuwtjes.
Nieuwtjes?
Ja, nieuwtjes uit Tiny House Land.
Onze topmoderator van de Facebookpagina van Tiny House Nederland, Renske Holwerdaar, die heeft heel goed nieuws. Nou, laat ik zo zeggen. Het project waar zij al een tijdje mee bezig is met een aantal andere initiatiefnemers in Friesland, dat gaat lekker.
Ja, ik heb het gehoord. Dat gaat heel lekker.
Er is een motie aangenomen al in 2018 in de gemeente Opsterland. Dat ze daar aan de slag moesten met tiny houses. En er staat nu een artikel online dat er een locatie gevonden is en dat ze ermee aan de slag kunnen gaan.
Ja, ik las het te gek. Ik was zo blij voor Renske. Ja,
ik ook.
En haar initiatiefgroep.
Ze werken er heel hard voor om het daar mogelijk te maken.
Ja, maar de gemeente is gelukkig ook wel heel enthousiast en doet heel goed mee. En nu is er dan een locatie. Yay!
Ja, te echt
gek.
Heel goed.
Gefeliciteerd, Renske.
Gefeliciteerd.
En de initiatiefgroep.
Even kijken hoor, want er staat ook waar die precies is.
Ja.
Het is geen klein terrein, zie ik. Circa 4000 vierkante meter.
Ja, dat is mooi zeg.
Tussen de volkstuinen van, de Wrotters.
Ja.
Help me even.
Ik zou zeggen Wrotterspjeulen. maar dat klinkt meer Fins dan Fries. Dus dat zal niet goed zijn.
Ja, je bent een beetje een Scandinavisch accentje aan het doen hier. Wrotterspjeulen.
Wrotterspolen. Met een dingetje, dakje op de oom. We weten niet hoe het uitspreken, sorry.
Ja, daar. En de Sinneblom.
Ja.
En dat is een terrein waar blijkbaar al een aantal wat oudere, maar toen al innovatieve zonnepanelen staan. Dus het zit al een soort duurzaam karakter aan. En dat terrein hebben ze nu op het oog om daar dan ook straks tiny houses neer te zetten. In eerste instantie voor 5 jaar, heb ik gelezen. Met de verlenging naar 10 jaar. En, dat is helemaal het mooie, als het allemaal goed bevalt. Nou ja, daar twijfelen wij niet aan.
Dat is ook gewoon goed bevallen.
Dan mogen ze permanent blijven staan.
Ja, dat is top. Ja.
Dat is echt fijn.
Ja, ik had ook begrepen 10 jaar met na 5 jaar een evaluatiemoment. En als het allemaal leuk gaat, dan mag het gewoon permanent. Dan is de mogelijkheid in ieder geval dat het permanent wordt.
Ja, perfect.
Te gek.
Echt goed.
En de grond wordt uitgegeven in erfpacht.
Dat is fijn.
Dat is ook fijn, ja. En het kan dus ook eeuwigdurende erfpacht
Precies.
worden.
Precies.
Mooi hoor. Gefeliciteerd nog een keer. Echt en een fantastisch gemeente Opsterland. Dat jullie zo enthousiast ermee aan de slag zijn gegaan. Het is een heel ingewikkeld traject. En Renske die zei ook tegen me, ik begrijp nu pas waarom het allemaal zo lang moet duren. Want er komt echt wel heel veel bij kijken.
Ja, ja, absoluut. En ze zoeken ook nog volgens mij geïnteresseerden, toch? Dus als je wil wonen in Friesland in een tiny house, nou dan zou ik zeker eventjes kijken. En dan moet ik even kijken waar je dan moet zijn. Ah, ik zie hier een mailadres. Die zetten we natuurlijk ook in de show notes. Maar hou pen en papier even bij de hand. tinyhouseopsterland@gmail.com. Daar kun je aanmelden als je geïnteresseerd bent. En dan word je op de hoogte gehouden.
Nou, ik zou het doen.
Ja.
Ja. Een mooie plek in het mooie Friesland.
Absoluut.
En niet in het Finland, zoals ik...
Niet in Finland.
Niet in Finland, nee. Friesland, hoor. Ja. Mooi nieuwtje weer.
Absoluut.
Afgelopen dinsdag woonde ik 5 jaar in mijn huisje. Dus 5 jaar off-grid.
5 jaar alweer.
Helemaal off-grid. Ja, nul aansluitingen.
Ja. Echt knap. Je hebt echt veel ervaring opgedaan ook.
Ja, dus ik kan er wel wat over zeggen. Ik kan er wel over meepraten, zeg maar.
Ja. Ja, ik denk dat veel mensen van jou geleerd hebben. Naar aanleiding van al jouw blogs over off-grid wonen. Ik denk dat je heel veel mensen wel het nodig hebt bijgebracht daarover.
Ik hoop het.
Ja. En mij vooral heel veel respect. Nou, want vooral in de hele droge periode, dan denk ik altijd heel erg aan jou. Dan denk ik, oh nee, ja, de watertank.
En dit voorjaar valt het alles mee trouwens.
Ja. Oh.
Ja, valt genoeg regen.
Het stopt niet. Vandaag is het gestopt met regenen. Ja. Eindelijk.
Hey, maart was nog droog.
Ja.
Toen dacht ik nog van, ik moet een beetje zuinig aan gaan doen. Maar april, mei is dan goed gekomen.
Ja.
Ja. Ja. We gaan het natuurlijk vandaag uitgebreid over off-grid wonen hebben. En ik denk dat het leuk is om te beginnen met de vragen die we over hadden van de vorige aflevering.
Oh ja, ja.
De veelgestelde vragen die mensen hebben gesteld over off-grid.
Ja, ja, want er komt al heel veel aan bod, denk ik.
Dan komt er denk ik heel veel aan bod.
Nou, ja. Laten we dat doen. Ja. Gooi hem er maar in.
Ben je off-grid?
Nou, zal ik beginnen? Want bij jou is het wel duidelijk. Ja. Nee, deels. Toen wij ons huis gingen laten bouwen, hadden we nog geen plek. Dus we wisten niet of we op een plek zouden komen met voorzieningen of zonder voorzieningen. Dus we hebben wel bij de bouw van ons huis rekening mee gehouden dat die off-grid moet kunnen staan. Ja. Dus we hebben zonnepanelen, 5 stuks. We hebben accu's. We hebben achter het hout, wat je ziet, we hebben een zwart houten huisje. Achter het hout zit ijzeren platen, het heet damwand profielplaten. Daar zitten soort gultjes in. Dus regen wat op ons dak valt, stroomt via de gultjes langs de wanden naar beneden en kunnen we dus in theorie onder het huis opvangen. Dus daar zijn we voorbereid.
Klim.
Ja. Nooit nodig
Geen
gehad.
Geen dakgoot dus.
Nee. Nee, dat is ook aan de andere kant weer een beetje onhandig. Want we kunnen dus inderdaad geen dakgoot even simpel aan ons huis maken en daar regenwater mee opvangen. Het moet echt onderaan het huis opgevangen worden.
Ja.
Ja. Ja, dat had met de esthetiek van het huis te maken.
Dat komt bekend voor. Dat heb ik ook een beetje dat probleem. Dat mijn regenwater onder mijn huisje uitkomt.
Ja. Maar dat hebben we dus nooit nodig gehad.
Probleem. Het is geen probleem.
Nee. Een andere keuze is dat geweest. Want we hebben op beide locaties hebben wij gewoon wateraansluiting gehad. Dus we hebben nooit off-grid gestaan van water. We hebben ook beide locaties elektra, maar we proberen wel zoveel mogelijk van de zonne-energie gebruik te maken. Want we hebben natuurlijk gewoon accu's, dus we kunnen eigenlijk het grootste deel van het jaar gewoon echt off-grid qua elektra.
Heb je dan wel altijd, want ik heb natuurlijk ook een off-grid systeem, dus met accu's. Dus, en als ik in de winter echt stroom tekort kom, dan sluit ik een aggregaatje aan en dan heb ik buiten aan mijn huisje stopcontact waar ik die dan in kan pluggen. Mm-hmm. Hebben jullie daar altijd dan een stekker in zitten?
Ja. Ja, ons huis is eigenlijk altijd aangesloten op het grid.
Ja.
Noem je dat dan?
Dus je accu's worden altijd vanaf het grid bijgeladen?
Nee, want we hebben een switchje te omvormen.
Oh.
Dus we switchen, we staan nu op zonne-energie. En als wij merken...
Een switchje?
Een switch. Een
knopje. Knopje. Schuifknopje.
Nee, een... hoe noem je dat? Schakelaar.
Schakelaar, dat zochten we.
Oké. Okay. Schakelaar.
Niks gezegd.
En die kun je omzetten. Dus als we merken dat dan kun je met een Bluetooth appje op je telefoon kunnen we zien hoeveel procent er nog in de accu zit. En als we dan weten, het is een tijdje lang bewolkt geweest, dan moeten we dat eventjes weer checken. En dan kunnen we omzetten.
Ja.
En dan kunnen we even bij tanken.
Het is een hybride systeem eigenlijk.
Ja, dat is heel handig.
Ja, dat is handig.
Ja. Dus dat doen we. En we hebben natuurlijk een droog toilet. In de nieuwe gein hadden we geen riolering aansluiting. Dus daar hebben we een hele fietenfilter aangelegd.
Ja, dat weet ik nog dat jullie die aan het aanleggen waren.
Ja, die was supergoed. Was ja. Die. Oh, joh, die groeide. We hebben goede urine.
Vonden ze wat halve bomen in op het tent, volgens mij.
Ja, de wilgen groeiden ook door.
Die wilgen, ja. Ja. Wilgen willen overal wel, maar die houden van natte voeten.
Ja. We hadden daar een wilgenhek omheen gemaakt en dat werden gewoon bomen. Complete bomen.
Ja.
Nee, dat was heel... Maar ook dat hebben we hier niet meer nodig. Dus we hebben natuurlijk ons droogtoilet, maar dan op de riolering. Dus de urine gaat gewoon de riolering in. En ja, de emmer blijft de emmer natuurlijk, hè.
Ja.
Daar verandert niks aan. Dus we zijn een soort hybride. Hybride of grid.
Ja. Mooi.
Ja.
Ja, best of both worlds, denk ik.
Zeker.
Nou, ja, ik ben helemaal off-grid, maar dat wisten we al.
Ja.
Dus, kort over zijn. 3 zonnepanelen, accu's.
Vet goede accu's.
Heel belangrijk.
Die konden wij niet betalen.
Nee. Ja, kijk, lithium is duurder, maar ze gaan veel langer mee.
Ja.
En het mooie van lithium is natuurlijk dat je ze helemaal kunt ontladen en dat is geen probleem.
Klopt.
En dan kan je natuurlijk voor lood of gel accu's gaan. Die zijn echt voordeliger, maar dan ben je heel snel weer opnieuw geld aan het uitgeven.
Dus yep.
Als je het kan leien, zeg maar... Ga dan voor lithium.
Absoluut. Daar ben ik helemaal mee eens. Wij konden dat niet meer in het budget inpassen.
Nee, dat snap ik ook.
Maar als wij gaan vervangen, dan gaan wij voor lithium. Ja.
Ja, ik zweer bij mijn Victron batteries. Ja. En verder regenwateropvang. Een do-it-yourself filtersysteem. Met een soort vijverfilter materialen. En ook nog een Berkey waterfilter.
Ja, dat moet je even uitleggen, denk ik.
Ja. Als je dat kan doen? Oké. Okay. Dus ik heb een... Ik heb het water wat op mijn dak valt van mijn huisje. Dat gaat door een leiding door de grond die ik heb ingegraven. Nou, met hulp. Naar een IBC-tank van 1000 liter. Die heb ik in een kist staan, geïsoleerd met stro. En in die tank hangt een zuurkoolvaatje in de bodem gaten. Dat heeft iemand voor me gemaakt. En daar zit laagjes filtermateriaal in. Dus fijn en wat groffer. En een laag zeoliet-steen is dat. Die filtert water. En een... laag actieve kool.
Oké.
En daar gaat het regenwater dus eerst doorheen.
Ja.
Het haalt de ergste verontreiniging eruit. Dan pomp ik het met een hydroform huisje weer in. En dan is het schoon genoeg om de afwas mee te doen, mee te douchen. De was. Maar nog niet drinkbaar. Dus dat water dat bij mij uit de kraan komt, dat kan ik niet drinken.
Nee.
Maar dan heb ik dus een Berkey waterfilter op mijn aanrecht. En daar giet ik het bovenin erin. En dan sijpelt alleen het schone water door 2 koolstoffilters weer. En dat onderste reservoir, daar zit zo'n kraantje aan. En dan kan ik gewoon een glaasje water tappen. En dan kan ik gewoon drinken.
Ja, dat is een heel goed systeem.
Ja, dat is te gek.
Ja. Even switchen. Heb ik hem weer? Switchen.
De switch.
Dat je dus niet zo even een glas water uit de kraan... Nou ja, je zult er niet meteen van omvallen, gok ik zo.
Nee. Nou ja, je moet natuurlijk wel oppassen. Kijk, er wordt best spastisch gedaan over drinkwater.
Mm-hmm.
En je moet natuurlijk ook wel echt wel voorzichtig zijn. Want het kan natuurlijk heel erg misgaan als je niet goed de boel filtert en schoonhoudt.
Ja.
Je tankt elk jaar schoonmaken. Je krijgt toch aanslag biofilm, zoals het heet. Zo'n groenig laagje aan de binnenkant van je tank.
Dat gladde, wat je dan voelt inderdaad.
Ja.
Als iets te lang in het water heeft gestaan, dan voel je dat ook. Ja.
Ook al is je tank donker, hè, want je moet zonlicht weren en je moet zorgen dat het niet te warm wordt. Dus nee hoor, je moet er echt al voorzichtig mee omgaan, maar dan kan het. Ik doe het al 5 jaar en ik heb nooit ergens last van.
En ik heb haar nog geen groen licht zien geven in het donker.
Nee.
Dus volgens mij gaat het goed.
Ja, en er zijn natuurlijk, kijk, ik heb een do-it-yourself systeem. Dat zou ik niet iedereen aanraden, maar er zijn echt professionele prima filtersystemen in de handel.
Ik zie ze vaak genoeg, zie ik mensen op die ik volg op Insta. Volgens mij Tiny House Katwijk laatst hebben ze gepoetst. Die laat dan zien hoe ze hun... ze hebben een filtersysteem schoongemaakt.
Ja.
Al die dingen eraf gedraaid, schoongemaakt. En dan zie je dat het weer vol loopt.
Ja.
Dus ze check gewoon hun Insta's. Dan zie je hoe zo'n waterfiltersysteem werkt.
Het zijn vaak van die 3-fase systemen. En dat is allemaal...
Ja, een soort koker, een soort tubes waarvan allerlei filters in zitten inderdaad. Ook waarschijnlijk gewoon precies hetzelfde als wat jij hebt in jouw tonnetje. Zit daar in die in zo'n systeem.
Het zal veel raakvlakken hebben.
Ja.
Je hebt ook nog systemen met UV. Alleen als je dan helemaal off-grid qua stroom bent, dan heb je in de winter daar waarschijnlijk niet genoeg stroom voor. Dus je moet... Ja, het is al een... Ja, met off-grid wonen is wel even een interessante puzzel om uit te vinden wat je nodig hebt. En dat hangt natuurlijk voor een heel groot deel af van wat je wil gaan gebruiken in huis.
Ja.
En dan gaat het voornamelijk om stroom. Welke apparatuur wil je gebruiken? En je zal echt keuzes moeten maken, want niet alles kan als je helemaal off-grid bent.
Nou, en dat denk ik, haak er gewoon gelijk op in. We zijn nog niet eens, we zijn nog maar bij de eerste vraag. Ja. Dat was ook waar wij mee begonnen zijn toen wij met het ontwerp voor Tiny House bezig gingen. En met die zonne-energie. Je gaat niet bekijken van, nou, ik moet heel veel panelen op je dak leggen en dan heb ik maar zoveel mogelijk energie en dan kan alles. Nee, het is andersom. Wij zijn gaan kijken welke apparaten hebben we absoluut nodig.
Precies.
Hoeveel stroom verbruiken die? En daarvoor gaan we een systeem aanleggen. Je gaat geen systeem aanleggen wat gewoon maar alles zou kunnen. Dat kan trouwens niet eens heel makkelijk. Dus dan loop je al heel snel tegen grenzen aan.
Een kostenplaatje aan, hè?
Precies. Ja. Dus je moet gewoon heel bewust zijn. Wat zet ik in huis aan elektrische apparatuur? Wat heb ik echt nodig? Wat ga ik gebruiken? En daar ga je van uit. Ja. En dat is het dan. En dat ja, wederom, ik blijf het, volgens mij zeg ik het heel vaak in de podcast, die beperkende kaders, dus die kaders waar je binnen moet blijven, zorgen er dus voor dat je veel bewuster kunt leven. Je kan niet alles tot in het oneindige gaan doen, want er komt gewoon niet oneindig veel binnen.
Nee, het kan op. Ja. Het kan echt op.
Echt heel goed, ja, vind ik dat.
Het maakt je heel bewust. Je gaat er veel meer op letten. Het wordt ook een sport om zo lang mogelijk met je zonne-energie uit te kunnen.
Ja.
En dat betekent ook dat je met de seizoenen mee gaat leven. Want in de zomer kan je bijvoorbeeld best elektrisch koken in een tiny house of grid. Maar in de winter wordt dat weer lastiger.
Ja, ja. Dat is trouwens iets wat ik nog... Want elk jaar bedenk ik me dat weer. Denk, ik moet een elektrisch kookplaatje aanschaffen.
Ja.
Tot een bepaald vermogen kan dat best op onze omvormen. En heb het nog steeds niet gedaan. Dus eigenlijk dit jaar wil ik dat wel doen. Want eigenlijk in de zomer kun je gewoon elektrisch koken.
Ja,
hoeft niet op gas.
Je gratis koken, hè?
Ja, daarom. Ja. Heel slim.
Ja. Dus dat vind ik wel mooi, dat je zo heel erg met die seizoenen meeleeft. Ook, ja, ik weet, dat haal ik vaak als voorbeeld aan. Ik mag graag gamen op de computer. En in de winter speel ik grafisch heel lichte spelletjes, want dat vraagt minder stroom.
Grappig is dat.
Ja. En je moet in heel veel apparatuur... Ja, we worden natuurlijk altijd wijs gemaakt dat we allerlei elektrische apparatuur nodig hebben in de keuken bijvoorbeeld. En dat is natuurlijk onzin. Nee. Je hebt van heel veel van dat soort apparatuur ook een low-tech of stroomvrije, loze variant.
Ja. En het is soms ook relaxter. Wij schenken koffie op in de Chemex. En,
slow living,
nou, wij,
hè?
Gerbrand doet dat.
Oh ja. Heb je haar weer, hoor, met de man die alles voor het doet.
Dus, maar dat is ook gewoon... Het is hele lekkere koffie en het is een hele lekkere rustige manier van koffie zetten.
Het is een beetje wat ambachtelijker al.
Ja.
Ik heb trouwens een laatste artikel gelezen dat zegt dat we doen te weinig. En daar worden we depressief van. We moeten weer meer echt actief bezig zijn, fysiek. Mensen waren vroeger in de Amish, hebben dus heel weinig blijkbaar... We gaan nu heel erg afwijken van het daarna. Oké, okay. Ik kom bij de punt. De Amish die hebben veel minder last van depressies.
Ja.
Want die zijn gewoon keihard aan het werk de hele dag met...
Ik heb daar geen tijd voor.
Met melkkarnen en in de wol spinnen en weet ik van wat. En dat schijnt, wij doen te weinig.
En ik denk ook dat je het meer waardeert als je er zelf meer betrokken bij bent.
Ja,
als alles automatisch gaat, dan heb je daar ook geen connectie mee.
Dus als je weer de hand met de hand moet, de afwas moet doen en dat soort dingen, dat is alleen maar goed voor
ik
je.
Ik denk ineens aan iets, aan jouw eerste pogingen om was.
Oh!
Je was te doen en jouw, hoe heet het dat? Zo'n wringer had jij op je
de Wonder Wash had ik. Ja, nou dat was het niet. Nee, het was een heel klein tonnetje en dat moest je dan de was in doen. Nee, er kon echt heel weinig in. En water en het stond op een statiefje en dat moest je dan zwengelen. En dat ging dan een soort van centrifuge ronddraaien. En dan, nou ja, dat was dan de theorie dat je dat 2 minuten moest doen als je was gewoon. Nee, is niet altijd het geval. Maar dan had je het nog niet gecentrifugeerd.
Nee.
Dus dan had ik zo'n ouderwetse waswringer aan mijn veranda vastgemonteerd.
Nee.
Dat werd gewoon een bende. Dat werkte niet echt.
Nee, en je bent dan zo lang bezig met je was en een gedoe en zo. Dat is echt... Nee, niet haalbaar.
Ik heb niet lang daarna besloten, dit wordt hem niet. En toen heb ik de Move Wasser, dat bovenlaadje dat jij ook hebt.
Ja, ook al 3 keer voorbij gekomen. Ja. Maar goed apparaat.
Prima ding.
Ja.
Ging beter. Ja.
Nou, dat was vraag 1.
Ja, nou, als we op dit, tempo gaan. Hè?
Wordt het weer een uur vandaag.
Nou ja, we behandelen meerdere vragen in 1 keer. Want de tweede vraag was, hoe doe je dat zonder aansluitingen? Nou, daar hebben we het al aardig over gehad.
Ja.
Denk ik.
Ja, volgens mij ook.
De derde vraag was, hoe vaak moet je een composttoilet legen?
Oh, dat heb ik al een keer verklapt.
Ja, dat ik
daar hebben wij, ja, want daar schrokken wij nog van. Weet je nog, dat jij het zo weinig doet en ik zo vaak.
Ja, maar ik woon alleen.
Ja, maar...
Jullie met z'n tweetjes?
Ja, wij elke week.
Ja, ik 2, 3 weken. 3 weken meestal.
Ja.
Het ligt er wel eens aan. Nee, ja. Oké, nee, dat hebben we uitgebreid in de aflevering poepen, plassen, wassen behandeld.
Ja.
Volgens mij is dat aflevering 2 of 3.
Ja, dat is een van de eerste afleveringen. Want dit is aflevering 10 alweer.
Ja, 10. We zitten alweer op 10.
Wauw.
Man.
Klein jubileumpje.
Dus terug, ze zijn allemaal terug te luisteren. Mocht je poepen, plassen, wassen gemist hebben, ga dat doen. Het is een hilarische aflevering.
Ja, die is heel leuk.
Heb je een windmolentje overwogen?
Wel naar gekeken.
Jij ook.
Ik blijf er ook altijd wel een beetje in de Tiny House Facebookpagina. In de groep. De Facebookgroep. Komt het regelmatig ook wel weer voorbij. En ik blijf het een interessante techniek vinden om in de gaten te houden. Ze schijnen nu qua kosten en efficiëntie nog niet helemaal goed uit te kunnen. Maar er komen steeds betere oplossingen.
Ja, ik vind het wel heel interessant.
Ja.
En welke overweging heb je gemaakt om het niet te doen?
Omdat we bij de locatie sowieso die backup elektra hebben, hadden we dat niet nodig in de winter.
Het
was toch te duur. Ja. In het begin konden we dat überhaupt helemaal niet in het budget meer passen. Nu, ik vind het wel echt een interessante. Ik weet wel, Tanja's Linkje bijvoorbeeld. Ja. Die hebben wel al een hele tijd de windmolen erbij. Juist voor die winterperiode. Want dan heb je geen zon, maar wel wind.
Precies. Maar dan moet je wel op een plek dus wonen waar genoeg wind is.
Ja.
En je moet ook een variant hebben die niet zoveel lawaai maakt. Daar moet je echt op letten.
Ja, precies.
Want ze kunnen behoorlijk geluid maken.
Ja, dat lijkt me vervelend.
Ik weet dat het Tiny Tim.
Ja.
Dat huisje, dat helemaal zelfvoorzienende huisje, die had in het begin werkte zij ook met een windmolentje.
Klopt.
Maar daar zijn ze wel van afgestapt, want het rendement was eigenlijk te laag. Voor de kosten.
Ja, het zal dan ook volgens mij ook de komende tijd ook nog wel echt een erbij oplossing zijn, zeg maar.
Ja. Dan was een extra zonnepanelen was dan gewoon efficiënter.
Ja, oké. Okay.
Maar ja. Nou, maar interessant te blijven volgen.
Ja, ik blijf het altijd nog in de gaten houden. Ik vind het.
En ik denk, als je ook een permanente plek hebt waar lekker veel wind is. En misschien in een community dat je het kan delen, een wat grotere. Ja. Dat zou natuurlijk top zijn.
Maar als je nu ook vaak bij boerderijen ziet.
Ja, zo'n maatje. Ja. Dat zou geweldig zijn. Ja.
Nou goed. We schrijven hem niet af.
Nee. Wat zijn de laatste uitvindingen van zonnepanelen, halofietenfilter en dergelijke voor off-grid huisjes? Ja.
Wow.
Nou, dat antwoord moet ik je een beetje schuldig blijven. Ik weet niet meer wie hem gesteld heeft, helaas.
Nee, ik ook niet. Ik hou het niet zo bij. Nee. Dat ik weet wel dat de zonnepanelen qua efficiëntie steeds beter worden.
En accu's ook trouwens.
Heel snel. Ja, accu's ook.
Ja.
En dat heeft natuurlijk ook, dat heeft niet per se te maken met woningbouw en elektravoorziening, maar dat heeft ook heel erg te maken met elektrische mobiliteit, waardoor die ontwikkelingen heel snel gaan. Dat weet
maar,
ik wel.
Maar ik heb wel een tip. Offgridcentrum.nl.
Oh,
daar, Nander is de. De bos van offgridcentrum.nl, zeg maar. En hij is wel informatievideo's aan het maken, heb ik begrepen.
Oh.
Dus dat is sowieso een interessante website waar je heel veel kan vinden over off-grid wonen en installaties en apparatuur.
Mm-hmm.
En hij heeft ook een calculator op zijn website waarmee je dan.
Dat is handig.
Dat is heel handig ook voor die berekening. Wat heb je nodig voor stroominstallatie? Dan kun je uitpuzzelen wat voor installatie goed zou zijn voor jouw verbruik.
Ja, dat is heel handig. Deels heeft Gerban dat zelf toen uitgerekend, weet ik nog. En deels hebben wij daar toen advies bij gehad van degene die onze. Victron. Omvormer en zo geleverd heeft. Ja, dat is perfect. En daar moet je ook echt advies bij hebben, hoor. Dat is heel handig.
Ja, dan moet je aan de kenners overlaten.
Ja, absoluut.
Maar je moet wel voor jezelf een lijstje maken van welke apparatuur heb ik echt nodig.
Ja.
En wat verbruikt het op jaarbasis.
Ja.
Dat is wel handig om te weten.
Ja.
Ja. Oké. Okay. Nou, gaan we door naar de volgende. Hoe doe je het dan met drinkwater?
Ja, bij mij komt dat gewoon uit normaal drinkwater uit de kraan. Ja.
Nou, ik heb het net uitgelegd.
Ja.
Hè? Bij mij uit de Burkie.
Ja.
Regenwater uit de Burkie.
En het smaakt heerlijk.
Ja, nou, dat is wel grappig, want niet alleen smaakt het lekker, regenwater, maar ja, ik douche natuurlijk ook met regenwater. En ik was laatst bij de kapper en die zei, wat heb je lekker zacht haar.
Oh ja.
Geen kalk, hè?
Ja, dat werkt ook nog eens.
Dus je wasmachine gaat langer mee. Je haar wordt lekker zacht. Het is goed voor je huid.
Ik denk gelijk aan die reclame. Wasmachines leven langer.
Met regenwater.
Regenwater.
Ja, precies. Alleen maar voordelen.
Ja.
Ja, hoe doe je dat dan met douchen als het lang niet regent? Nou, dan douche ik dus niet thuis. En ik heb vorig jaar 2 maanden niet thuis gedoucht.
Ja, dat vind ik pittig.
Ja, dat was echt lang. Dat was heel droog.
Stel je voor nou dat je buikgriep krijgt.
Nee, heb je dat wel eens gehad? Ik zorg wel dat ik water in huis heb.
Ja, oké, maar eet je even lekker onder de douche wil stappen.
Oh, zo, ja.
Weet je wel, dat je heel ziek bent geweest. Ja, en ja, dat, ja. Je weet wel, je bent heel ziek geweest. Je bent altijd in bed gelegen, kleffen, klamme, zure boel. En die ene dag dat je dan weer eindelijk lekker begint te voelen, ga je douchen. En dan voel je ook ineens 10 keer beter.
Ja. Dat heb ik gelukkig nog nooit meegemaakt, want ik ben dus bijna nooit ziek. Even afkloppen.
Weer dat regenwater, denk ik, hoor.
Ja, een weerstand, jongen, echt. Ja, nee, dat kan dan even niet. Dan moet je gewoon met een tijltje en een washandje wassen.
Ja.
Of bij vrienden douchen. Dat is gewoon zo. En kijk, je kan natuurlijk als je meer opslag hebt, dan kan je ook veel langer toe, hè. Ik heb maar 1000 liter, dat is eigenlijk te weinig.
Ja.
Maar goed. In mijn volgende huisje ga ik wel gewoon weer op de water.
Oh, luxe voor jou ineens.
Ja, maar daar gaan we het straks nog over hebben.
Ja.
Ja. Oké. Dat waren de vragen. En wat hebben we nog niet over gezegd, over off-grid wonen? Ik vind het wel heel belangrijk, als je natuurlijk op een manier wil wonen die beter is voor de aarde, dan is off-grid wonen wel echt de manier om bewust te worden van je energie- en waterverbruik. Ja. En ook al ga ik straks weer op het water aangesloten worden, ik denk dat ik die ervaring, die had ik voor geen goud willen missen, maar ook nooit ga vergeten. Ik heb nu allemaal trucjes bedacht hoe ik zo zuinig mogelijk met water kan zijn. En dat, ja, die ervaring die is echt heel waardevol, denk ik.
Ja, dat zit gewoon in je systeem
dat
nu.
Zit in je systeem, ja. En ook al kan ik straks onbeperkt douchen. Nou, dat heb ik nooit gedaan, lang douchen. Ga ik dan ook niet doen, ook niet iedere dag. Vind ik gewoon niet nodig.
Nee, is ook niet nodig. Doen wij ook niet, hoor. Terwijl wij dus wel water aangesloten zijn. Doen wij ook. Ja. 2 keer in de week, zat genoeg.
Ja, dan ga je er toch anders mee om.
Ja.
En je leert dus ook heel creatief worden. En je leert ook hoe flexibel mensen eigenlijk zijn.
Ja.
Dat je eigenlijk best heel goed zonder heel veel dingen kunt.
Absoluut.
Niet langdurig, hè. Want na 2 weken zonder water in huis ben je, en met jerrycans water zeulen, ben je het ook alweer een beetje zat. Maar dan ben je ook super blij als het weer gaat regenen en je water hebt. Maakt je ook heel dankbaar voor dingen die voor anderen vanzelfsprekend zijn.
Ja.
Ja, en het is ook gewoon een kwestie van alles goed organiseren.
Ja. Ja,
en iets actiever wonen.
Precies. Je moet er meer
intensiever.
Dan moet ik ook gelijk denken aan het aspect gas. Want we hebben natuurlijk nog steeds gas om op te koken en het water te verwarmen. En dan krijg ik altijd vaak van mensen de opmerking: ja, maar gas is niet duurzaam. Ja. Maar ga jij maar eens gewoon een gastank aansluiten en elke keer ophalen. Je verbruikt echt wel bewuster gas en je doet er echt heel zuinig mee als jouw fles leeg kan raken.
Ja.
En als jouw gas gewoon vrijelijk je woning binnen kan komen en je hoeft daar helemaal niet over na te denken.
Dan doe je dat ook niet.
Dan ga je daar ook dus niet over nadenken. En wij doen dat dus wel. Wij zijn ons bewust, als we douchen bijvoorbeeld, dan, ik zeg dan wel, we douchen maar 2 keer in de week, maar als we douchen, draaien we tussen alle inzeepacties zo ook nog eens de douchekraan dicht. Dus het is ook niet zo dat als ik douche, dat ik meteen 10 minuten lang onder een warme straal sta, zeg maar. Want je weet gewoon, ja, die gasfles gaat gewoon leeg.
Ja.
Dus al dat soort kaders zorgen er gewoon voor dat je veel makkelijker, bewuster kan leven. En ja, dan verbruiken we nog wel gas, maar ik denk wel aanzienlijk minder.
Ik haal 3 keer in het jaar twee van die, nou ja, dat zijn niet van die hele grote gasflessen. Van die iets groter dan de gemiddelde campinggasfles, denk ik.
Ja, dat is helemaal weinig.
Dat is heel weinig. Ja, en ik doe trouwens niet de kraan dicht door de douche, want dan duurt het weer. Ja, die gijzer heeft toch even nodig om weer helemaal warm te worden.
Ja, en dan, dat heb jij met je, want je moet ook nog zuinig zijn met water.
Ja, ja, precies. Oh ja, natuurlijk, dat heb jij dan weer.
Jij hebt een extra belemmering, die hebben wij niet, de belemmering.
Gewoon snel douchen. Nou, ik valt best mee, je kan best normaal douchen.
En heeft u ook weer het water ook opvangen, hè? Dat wat aan het opwarmen is.
Dat doe ik altijd.
Opvangen. Ja, precies.
Ja, dat doe ik altijd. Dan kan je dan weer gebruiken om de wc een beetje mee door te spoelen. Nou, weet je wie ook heel veel van off-grid wonen weet?
Nee.
Dat is Green Evelien.
Oh, dat wist ik stiekem
wel. Ja, dat wist je wel. Laten we eens met Green Evelien gaan praten.
Ja, ik ben heel benieuwd, want zij doet dit ook al jaren. En heeft heel veel geleerd. En leert dat ook weer heel graag aan anderen. Dus die kan dus vast meer vertellen.
Ze woont met haar gezin in België, in de Ardennen. Helemaal off-grid. En ze heet Evelien. En mensen kennen haar als Green Evelien. Welkom, Evelien.
Hallo.
Hey, wat leuk dat je er bent vanuit België.
Ja, merci. Ik ben dus Green Evelien. En ik woon met mijn gezinnetje. Dus met mijn vriend en onze 3 kinderen woon ik in de Ardennen. Wij wonen niet in een tiny house. We wonen wel in een gewoon vrijstaand huis. En wij zijn dus off-grid, dus we zijn helemaal los van het net.
Ja, helemaal met qua energie en water en ook niet op de riolering?
Riolering ook, maar water zit er nog wel gewoon steeds aangesloten op het net. Oh. Op de leiding, ja.
Want je bent in België gaan wonen met je gezin, maar je komt uit Nederland.
Ja, kom ik uit Nederland. En daarna zijn we in Vlaanderen gaan wonen. En toen wilden we nog meer rust en nog meer natuur en nog meer stilte. En gewoon een betaalbaar huis met een grote tuin waar onze kinderen in het groen konden opgroeien. Zonder je eigen heel je leven plat te moeten werken. Om de hypotheek af te kunnen betalen. En toen kozen we dus voor al die facetten voor een leuk huis in de Ardennen.
Ja, prachtig.
En we wilden dus helemaal vrij zijn. En dan bedoel ik dus niet alleen vrij qua een grote tuin, maar dus ook gewoon vrij van voorzieningen. En daarom was het dus eigenlijk al, ja, sinds ik een klein kind ben, wilde ik al off-grid. En daarmee is dus een droom in vervulling gegaan. Dus,
waarom wilde je dat als kind?
Ja, ik wilde gewoon niet afhankelijk zijn van anderen. En niet dat ik nou een Einzelganger ben of zo, maar gewoon, ik vond het gewoon stoer om te kijken van, in hoeverre kan ik los zijn en mezelf bedruipen. En ik ben ook wel, ik heb niet meer eens Green Evelien, dus ik vind het ook wel heel tof om groen te leven. En mijn elektriciteitsvraag werd steeds minder. Alle apparaten die verdwenen zo langzamerhand uit het huis. Dus ik ging steeds minder hebben, waarbij het ook steeds realistischer werd om dan die overweging te maken van, maar ik kan dus ook echt off-grid gaan als ik nog maar zo weinig elektriciteit verbruik. En me daar zo bewust van ben en daar bewust mee omga, zeg maar. En dus maar ook incalculeren wat de consequenties zijn en zo. En van, dit begon steeds meer een haalbare optie te worden. En dus steeds meer een droom die dichterbij kwam om te realiseren.
Ja, en ik weet dat het, want ik volg je ook al wat langer. Voor jou is dat ook echt een heel proces geweest, waar je iedereen ook echt heel erg in meegenomen hebt. Hè? Wel, wat je leert van oplossingen die je eerder gedaan hebt, maar die misschien later niet goed bleken te werken. Dat vind ik altijd zo mooi daaraan, want je laat heel goed zien hoe je met experimenteren zelf kunt uitvinden wat voor jou het beste werkt, denk ik, in zo'n systeem.
Ja, ik wil absoluut geen rooskleurig beeld van onze groene situatie schetsen. Hè? Want het is niet alleen off-grid. We gebruiken ook ontzettend weinig water. En we zijn heel minimalistisch. En we leven dus echt op alle aspecten willen we zo groen mogelijk leven. En daar blog ik dan over. Maar ik wil gewoon een realistisch beeld schetsen. Maar dit werkt ook dus niet. Of dit is geen aanrader. En dus qua off-grid dus ook van sommige dingen. Ik bedoel, in de winter is het gewoon pittig. En moet je bereid zijn om... Ja, moeten. Ik hou niet van moeten, maar ik bedoel, daar dien je gewoon wel rekening mee te houden, zeg maar. En daar wil ik mensen ook op wijzen. Dus niet een rooskleurig, van die YouTube-filmpjes van mensen die op grid zijn, het allemaal rooskleurig schetsen.
Alles kan, ja.
Weet je wel. En die dan, weet je wel, daar zo in de middle of nowhere en dan helemaal rooskleurig. Wel, ik denk, ik bedoel, als je in de middle of nowhere woont, dan heb je kinderen die vieze kleren hebben, die moeten gewassen worden. En dat is niet altijd mogelijk, want dan heb je niet altijd genoeg stroom voor. Ik bedoel, laten we ook gewoon even realistisch zijn. En hoe los je dat dan op, zeg maar, met een off-grid situatie? En dat vind ik dan ook leuk om ook dat te belichten, zeg maar.
Het is ook een kwestie van concessies doen. Een beetje water bij de wijn doen op sommige momenten, ja. In balans
dat vind ik ook heel erg leuk, maar ik wil dat beeld dus ook wel gewoon realistisch schetsen van dit zijn de voor's en dit zijn de tegens.
Ja, en vooral ook vooral dat je, sommige mensen hebben volgens mij ook best wel een beeld van off-grid van, je installeert de juiste techniek en dan zit je gewoon goed, dan ben je off-grid. Maar het is natuurlijk de component jezelf en hoe jij omgaat met alles in dat systeem, dat is het meest belangrijke daarin. Je moet minder verbruiken, je moet andere dingen, je moet je aanpassen. Dus ik denk dat heel verfrissend is dat je dat juist heel duidelijk maakt.
Ja, het is een manier van leven, het is een way of living. En als je daar niet bereid te bent, als je enkel denkt, hoeveel batterijen moet ik installeren en hoeveel zonnepanelen moet ik wegleggen? Dan kom je van een koude kermis thuis, want zo werkt het dus gewoon niet. En je zult dus gewoon de rekening mee moeten houden van, in de zomer kun je alles doen en laten wat je wilt. En in de winter, is het af en toe gewoon een uitdaging, zeg maar. Ja, en als je daar bereid toe bent, dan is het prima.
Ja, het is een heel stuk technologie. En dat spreekt heel veel mensen aan, dat vinden ze ook leuk. Maar een heel belangrijk onderdeel van is ook gedrag.
Ja.
Eigenlijk, is de conclusie, denk ik.
Ja.
Kan jij misschien in een vogelvlucht ons meenemen door jouw huis, wat je daar dan voor techniek hebt? Want dat vinden mensen toch wel interessant, denk ik.
Nou, ten eerste hebben we natuurlijk het belangrijkste, en dat zet ik altijd in mijn blog en in mijn lezingen en in mijn eco-weekenden op in. Het beste is natuurlijk eerst zoveel mogelijk besparen. Want alles wat je niet verbruikt, hoef je ook niet op te wekken. Hoef je geen batterijcapaciteit in te nemen. Hoef je geen zonnepaneel voor aan te leggen. En ik vind technologie heel interessant. Ik ben best wel een nerd. Maar ik ben ook iemand die gedrag interessant vindt. En die twee componenten samen vind ik dus juist het ultieme voor het off-grid. Nou, we hebben dus heel weinig apparaten. We hebben dus geen tv. We hebben geen koelkast, we hebben geen diepvriezer, we hebben geen stofzuiger. We hebben dus eigenlijk gewoon heel weinig. En dus eigenlijk dus voor ons gevoel heel veel. Heel veel rijkdom dat we daar allemaal zonder kunnen. Wat we nog wel hebben, een apparaat, is een wasmachine. Met 3 kinderen is dat geen overbodige luxe. En dus wat lichten en mijn laptop om een blog op te schrijven. En dan hebben we dus 3 zonnepanelen. Dat is dus eigenlijk wel heel erg weinig voor een off-grid installatie. We zijn dus ook aan het overwegen om de winter misschien iets comfortabeler te maken om misschien meer zonnepanelen te installeren. En we hebben dus ook als energieinput een windmolen. En veel vaak wordt gezegd, een windmolen is niet rendabel. Absoluut, als je voor hetzelfde bedrag zonnepanelen installeert, leveren zonnepanelen veel meer op dan een windmolen. Maar het voordeel van een windmolen is, en dat vergeten mensen heel vaak, in de winter heb je een tekort aan energie. Het is vroeg donker, het blijft lang donker. Dus in de winter heb je meer energie nodig dan in de zomer. En in de zonnepanelen werkt contraproductief. Die leveren dus in de zomer veel op. Als je het niet nodig hebt, in de winter leveren ze weinig op. En juist die windmolen, die geeft dan dus net die watts die je dan in de winter zo hard nodig hebt. Dus als je dat ook in beschouwing neemt, is een windmolen dus voor ons dus echt heel waardevol. Dus dat je 2 verschillende inputs hebt. Als de zon niet schijnt, dan heb ik ook een andere energiebron. En nou ja, dat is dus de energieinput. Dus de zonnepanelen en de windmolen. En dan hebben we dus 4 batterijen. Dus we hebben een 48 volt systeem. Een omvormer om er 220 van te maken. Dus we hebben gewoon nog lichtnet. Dus we hebben geen 12 volt systeem, maar een 220 volt systeem. Een laadregelaar en ook heel handig vind ik, dat is een heel klein apparaatje, maar een batterijmonitor. Die hangt in de keuken en daarmee kan ik continu kijken van hoe vol zijn mijn batterijen.
Dat is belangrijk, hè? Dat is heel
fijn. Ja, kan ik wassen of kan ik niet gaan wassen, zeg maar. Dat is dus de essentiële vraag. Ja. Dus dat is een beetje zo ons systeem in het kort uitgelegd.
Ik denk dat niet alleen mij, maar ook de luisteraars het opgevallen dat je dan dus zegt, ik heb geen koelkast en geen vriezer. Ja. Dan denk ik dat heel veel mensen denken, huh, hoe doe je dat?
Geen koelkast?
Kun je geen koelkast hebben? Want wij hebben ook geen vriezer trouwens, maar wel een koelkast.
Ik wel.
Ja, wij proberen op alle aspecten zo ecologisch mogelijk te leven. Dus wij eten ook veganistisch of plantaardig, vind ik een vriendelijkere term. Mm-hmm. We eten dus plantaardig en dan heb je eigenlijk heel weinig koelingproducten nodig. En wij hebben niet een tiny house, we hebben gewoon een huis met dus een garage. En in die garage is het dus vrij koel. En wij eten dus heel weinig zuivelproducten. Dus we hebben weinig producten die koel moeten bewaren. En die bewaren we dan gewoon in de garage. Dus op de dag dat we boodschappen doen, die 2 dagen daarna eten we die koelingproducten. En de andere dagen kunnen we gewoon toe met zonder koeling, zeg maar.
Ja, helder.
Ik heb ook wel eens gezien dat je als je een gat in de grond gaat, of iets met een aardewerken pot doet met een gat en zand met isoleren, dat je daar ook dingen heel erg koel in kan houden.
Klopt.
Ja, maar dat werkt meer met die, zeg maar, dat heet de pot en een potkoelkast. Ja, en dan, weet je, dat is het principe van de verdamping. Je doet daar water in, maar dat werkt alleen als het heel warm is. Want door die wind en die zon verdampt dat. Maar dan krijg je nooit de temperatuur voor een koelkast. Dus het wordt dan iets frisser. Dus dat is ideaal als je in Afrika zit en je wilt iets koeler bewaren. Maar wij zijn dus gewend dat een koelkast 7 graden is. Als het buiten 30 graden is, is het met zo'n pot en een pot
bijna 20 graden. Ja, dat werkt niet.
Ik bedoel, dat zet geen zoden aan de dijk. Nee. Ik heb een blog geschreven over leven zonder koelkast. Met hoe je het dan wel kan doen en hoe wij het doen en hoe ook andere mensen het kunnen doen. Dus zet gewoon een doos weg ergens in de koele ruimte van het huis. Dat kan een garage zijn, dat kan een kelder zijn, dat kan aan de noordkant van het huis zijn. En ook vooral een tip voor de mensen die op grid zullen gaan. In de winter heb je dus weinig stroom input, omdat de zon in verhouding veel minder schijnt. Maar in de winter is het koud buiten. Dus een tip is, je hoeft natuurlijk niet heel het jaar rond zo'n koelkast te leven. Maar vooral in die winter, zet gewoon een doos buiten die hermetisch kan afsluiten. Bewaar je producten in de winter in die doos buiten. Gebruik bijvoorbeeld een oude koelbox. Niet omdat dat koel is, maar omdat je die gewoon makkelijk kan schoonmaken, mocht de melk omklotsen of zo. En dan kan je op die manier, kun je dus in de winter al die koelkast besparen. Waar dus wat is belangrijk, wat een heel veel energie vraagt, zeg maar. Dus zo kan het ook. Het hoeft niet altijd of, het kan ook gewoon.
Ja, precies. Dat, wanneer je wel genoeg stroom hebt, dan kan de koelkast aan. En wanneer je niet genoeg stroom hebt, dan is het buiten vaak koud genoeg om het buiten te koelen. Ja. We kunnen nog heel lang heel veel tips van je krijgen, denk ik, Evelien. Maar daar hebben we helaas de tijd niet voor. En jij hebt ook je geeft studiedagen en ook een heel studieweekend in Nederland. Kan je daar misschien kort iets over vertellen?
Ja, ik geef dus studiedagen over off-grid. Dat is de technische studiedag voor mensen die ook geïnteresseerd zijn over grid. Dus dan vertel ik welke opties zijn er wel, welke opties niet. Wat voor type batterijen, hoe bereken je het vooral? Van hoe kan je zelf die berekening doen wat je allemaal nodig hebt? En ik geef eco-weekenden. En dan gaat het echt meer over het zelfvoorzienend. Dus dat is heel breed. Dus dan gaat het over energie. Maar ook over de moestuin, over voeding. En ook wat ik merk, wat heel populair is, of heel veel vragen is, van groen leven in een sociale context. Van ja, ik wil wel, maar. Dat is altijd een maar. Nou, en dan gaan we heel het weekend in groep. Dus dat is niet alleen in die babbel, ook wel heel veel. Maar ook vooral met de groepsdynamiek is dat heel tof om daar dan met elkaar over te kletsen en met elkaar ideeën aan te doen. En ja, dat is gewoon heel groen en heel
gezellig. Heel inspirerend. Ja, leuk. Nou, we zetten jou een linkje naar jouw website in de show notes.
Zeker.
Als mensen geïnteresseerd zijn om meer te weten. Sowieso is jouw website een enorme waardevolle bron van informatie over off-grid, maar ook gewoon ecologisch leven en wonen in het algemeen. Zero waste, minimalisme. Dus sowieso een aanrader. Ja. Dikke tip.
Nou, dit item gaat weer over jou.
Weer over mij?
Ja, joh. Het gaat
hoezo weer over
dan
mij?
Dan moeten we weer stemmen op jou. En het is altijd weer.
Alsof het altijd over mij gaat.
Nee, dat valt niet. Je hebt nu wel echt een heel
leuk nieuws. Ik heb heel belangrijk nieuws. Ik heb heel groots nieuws. Ja.
Het is belangrijk voor jou.
En voor mij is het heel belangrijk. Ja. Ja, ik heb dus besloten om mijn huisje te verkopen.
Wat?
Ja.
Ja, hij staat dus gewoon te koop,
hij
mensen.
Hij staat te koop. Echt, hè? Ja. Nee, ik had een blog geschreven ook met de titel Ik ga weer in een gewoon huis wonen. En je raadt nooit hoeveel mensen er die dag op mijn website zijn geweest.
Nou?
11.000.
Zo!
Ruim. Het sloeg echt helemaal nergens op.
Ja, je stond zelfs mee in de krant.
Ja, en mensen schrokken zich lam. Marjolein in een gewoon huis? Is ze er klaar mee? Dat kan niet! Nee, dat kan ook niet, hoor. Ik ben er echt niet klaar mee. Maar ik ga een nieuw tiny house laten bouwen op mijn kaveltje in Oostergaard.
En wat voor één.
Ja,
ik ben stiekem wel een beetje jaloers, hoor.
Ja, dat snap ik. En ik snap het helemaal omdat jij en ik allebei dol zijn op tuinieren. En ook dol op kassen. En dit wordt een kas tiny house.
Je gaat in een kas wonen.
Ik ga in een stukje in een kas wonen. Ja. Het wordt de Sprout van woonpioniers.
Ja, gaaf.
En het is echt een heel tof huisje. Ja. En waarom heb ik dit nou besloten? Want ik ging natuurlijk sowieso al verhuizen naar de Oostergaard. Ik zou mijn huisje meenemen. Was het plan. Maar meerdere redenen eigenlijk, die ik ook uitleg in mijn blog. Ik voorzie problemen met de toetsing aan het bouwbesluit, met de isolatiewaarde. Ik denk dat het erop neer gaat komen dat ik extra zou moeten isoleren. En dat wil ik niet.
En dat is ook niet zo makkelijk.
Is niet zo makkelijk, dan moet ik mijn half huis strippen. Dat ga ik niet doen, want het voldoet prima.
Ja.
En ik dacht, ik moet een plan B hebben. En ik was al een heel tijd best wel weg van de Sprout van Woonpioniers. Want Ik ben gek op tuinieren en op kas. En ik wilde al een schuurkastcombi in mijn tuin zetten. Die was lang niet groot genoeg naar mijn zin, maar meer mocht niet. Nou ja, dit is gewoon een tiny house met een kas eraan.
Ja.
En die kas is een groot deel van het jaar eigenlijk een soort van woonkamer. En ook in het voorjaar en najaar, als het lekker weer is, kan je er heerlijk in zitten. En ja, in de winter dan heb je gewoon je huisje.
Ja, en wat ik van jou ook een hele goede reden vond, dat je al ging nadenken over dat je ook levensloopbestendig
precies, dat huis wil hebben. Dat is de andere reden.
Ja, vind ik een goeie.
Ja.
Als je nu toch inderdaad voor een nieuw huis kan gaan, nou, dan meteen maar goed.
Ja, wat mijn huidige huisje bevalt nog steeds. Ik vind het zo'n fijn huis. Ik hou van het huis, echt. Het heeft ziel. Ik ben er gek op. Maar ik dacht ook van ik ben er wel van plan in de Oostergaard te blijven wonen. Je weet nooit hoe het leven loopt, maar in principe wil ik weer oud worden.
Ja.
Ga ik de eetbare permacultuurtuin van mijn dromen aanleggen. Kom ik op een gegeven moment dan wel de trap op naar de loft. En ga ik in de toekomst misschien toch nog een ander huisje bouwen. Nou, die kans zat er best redelijk in, dacht ik. En is het dan niet slimmer om het nu meteen te doen? Ja. Het antwoord is ja.
Ja.
Maar kon het ook financieel? Dat was even de vraag. Nou, dat gaat lukken.
Ja, heel stoer.
Ja, het is jeetje. Een nieuw tiny house avontuur aan.
Ja. Woehoe! Nou ja, en het leuke is, je blogt natuurlijk al 5 jaar lang over al je tiny house avonturen.
Ja.
En nu heb je gewoon weer straks een heel nieuw huis waar je op kan bloggen. En weer een heel nieuw proces. Dus ik vind dat wel echt heel tof dat je, ondanks dat je gewoon wel tiny blijft wonen, toch weer heel nieuwe dingen kunt leren en aan andere mensen kunt meegeven.
Ja, dit is toch wel weer heel anders. Ja. En ik vind het ook wel heel leuk, want er zijn natuurlijk, is natuurlijk bij heel veel mensen de gedachte dat een tiny house per definitie verplaatsbaar op wielen is.
Ja.
En dat is natuurlijk niet zo.
Nee.
En ik heb de verplaatsbare tijdelijke locatie variant nu 5 jaar laten zien. En ik ga nu de permanente de variant laten zien, die ook voor heel veel mensen, dus levensloopbestendig, maar ook biobased, natuurinclusief, circulair, echt wel binnen de waarde van de tiny house beweging. Ja. Dat je dan eigenlijk heel fijn kan wonen in een huisje.
Echt heel mooi.
In een tiny house.
Ja.
En de oud in kan worden.
Ja, fantastisch.
Ja, tof. Ik heb er zin. Nou, ik ga over alles bloggen. Dus, en het komt vanzelf af en toe voorbij in deze podcast.
Ja, vast en zeker. Ja. Hier zijn we niet over uitgepraat.
Nee, want dan gaan we ook weer leuke nieuwe technologie uitproberen natuurlijk.
En op den duur dus gewoon in jouw nieuwe huisje opnemen.
Ja!
Is ook leuk.
In de kas.
Ja.
Hey.
Ja, leuk.
Top,
leuk.
Hè?
Ja.
Hey, wat leuk om Evelien te spreken. Ik wil echt een keertje bij haar langs gaan in de Ardennen.
Lekker. Ja, ik zei al de vorige keer dat we weer op pad willen dan straks met de podcast. Nou,
zelf ver op pad dan, maar
misschien kunnen we
een weekendje van maken.
Maak een hele tour langs tiny house die we dan tegenkomen en dan eindigen we gewoon bij Green Evelien en dan gaan we daar chillen.
Ik ben gek op roadtrips.
Ik ook. Ik zit doen.
Wist je trouwens dat de studiedag van Green Evelien, maar ook die van Niels Gorris van Strooplaats, die geeft ook een cursus off-grid, die zijn allebei ook in mijn webshop te vinden.
Dat is handig.
Ja, dus als mensen denken, waar was die ook weer? Ook op marjolein.inhetklein.com.
Handig.
Te vinden, ja. Volgende keer gaan we dus echt wel hebben over de woningnood. Of zijn tiny houses de oplossing voor de woningnood? Die vraag. En we hebben een hele bijzondere gast dan.
Ja.
Dat is echt wel. We hebben altijd bijzondere gasten, maar dit is toch gewoon net nog iets bijzonderder, vind ik.
Ja.
Het is namelijk
verklappen?
Ga jij het zeggen?
Ja. Peter Boelhouwer.
Peter Boelhouwer, ja. Te gek. Ik mocht je denken van wie is Peter Boelhouwer? Hij is hoogleraar Housing Systems aan de TU Delft. Afdeling Management in de Built Environment. Nou ja, hij houdt zich heel erg bezig met de woningmarkt. En weet ook heel veel te vertellen over oorzaken. Waarom zitten we zo in de penarie, in de woningnood, in de woningcrisis. Dus dat is volgende keer een aflevering die je zeker wilt beluisteren.
Ja, dat denk ik ook, absoluut. Nou, dan zou ik zeggen,
tot dan.
Tot de volgende keer.